Gemeente, verheffen wij ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn vanmiddag in de naam van de Heere der Heerscharen, in de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus, zijn Zoon onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. De Heere is verheven, toch ziet hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent hij van verre. Wij zingen berijming van deze woorden. Het is op Psalm 138, eerste en het derde vers. En we zingen straks na de geloofsbelijdenis het vierde vers. Nu 1 en 3 en straks vers 4 van Psalm 138. Wij belijden gemeente ons geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en ook in dankbare gemeenschap met de kerk der eeuwen en ook met Gods kerk wereldwijd van dit moment. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en een ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag weer opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon wordt aangebeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van mijn zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente bidden wij om de aanwezigheid van de Heere God door zijn woord en door zijn geest in deze dienst. Laten we samen bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u die naar uw eigen woord en naar uw eigen bekendmaking aan ons drie-ene God bent. Wij bidden tot u. En als u niet met één naam te benoemen bent. Als u ons menselijke begrip ver te boven gaat, dan bidden wij u, laat vanmiddag uw stem aan ons horen. En weest u door uw woord en door uw geest dan zo in ons midden, dat wij die stem ook werkelijk zullen vernemen. Niet om u te begrijpen, maar wel om u te aanbidden. En wel om in u te geloven. Dat u zo groot bent en dat u zich, ondanks dat u zo groot bent, toch inlaat met mensen zoals wij. Of komt daar juist ook uw grootheid in openbaar? Dat u zich er niet te groot en te hoog voor acht om tot mensen zoals wij te spreken. En dan niet alleen mensen zoals u ons hebt geschapen, volkomen gaaf en zonder enig gebrek en zonder zonde. Maar dat u tot ons spreekt ook zoals wij geworden zijn. Mensenkinderen, niet alleen genomen uit de aarde, maar ook zo getrokken naar de aarde en bij u vandaan, ons eigen leven leidend in de zonde. En daarom, o Heere God, wij bidden u, zoekt u ons vanmiddag op waar we zijn. En u weet, Heere God, waar we zijn, één voor één. U kent ons als we u kennen. Het kan als wij ouder zijn, maar dat kan toch ook heel goed terwijl we nog jong zijn. Dat we uw stem hebben gehoord en dat we geloven dat u, Heere Jezus, onze redder, onze verlosser bent. Laat dan ook vanmiddag in de verkondiging dat geloof versterkt worden. Want dat hebben wij nodig. Van onze kant blijft dat namelijk altijd een wankele zaak. En u weet dat. Als u uw handen van ons zou terugtrekken, dan wordt het met dat geloven van ons ook niets. En daarom bidden wij u, o Heere God, laat uw stem dan horen, zodat wij versterkt worden, gebouwd in het allerheiligst geloof. U kent ons ook als wij ver bij u vandaan zijn. Als we misschien wel lijfelijk vanmiddag in de kerk zijn, maar onze gedachten zijn totaal ergens anders, bij andere dingen. En ons hart, dat is niet bij u en dat is ook niet recht voor u, maar dat is vol van zoveel dingen. Ja, zoveel dingen waar we ons mee kunnen volproppen. Welke zonde dan ook. Of dat in het openbaar gebeurt, of dat in het verborgene gebeurt. Heere God, u ziet ons en u kent ons. En laat u dat, Heere God, vanmiddag dan ook maar aan ons merken dat u ons ziet. En roept u ons dan vanmiddag met heel ons hebben en houden, maar voor uw aangezicht. Heere God, u kent ons ook als wij denken dat het allemaal wel heel aardig loopt bij ons. Dat we misschien stilletjes denken dat we het er heel wat beter afbrengen in ons eigen leven en in de opvoeding van onze kinderen en waar dan ook maar in, dan heel veel mensen om ons heen, dan heel veel leeftijdgenoten en misschien ook wel dat we ons beter voelen dan de doorsnee gemeenteleden hier in de kerk. Maar we kennen u niet. Maar ja, dan komen we eigenlijk ook wel openbaar. Als we zo hoog van de toren blazen wie we echt zijn. En daarom bidden wij u. Spreekt u ons dan ook vanmiddag heel persoonlijk aan. En trekt u ons dan maar van die vermeende hoogte af. En brengt u ons aan uw voeten. U die de verhevene, u die de trotse van verre ziet. Maar ja, daar kijkt u overheen. Met al onze grootheidswaanzin, u kijkt gewoon over ons heen. Maar wie voor u buigt, nee, daar kijkt u niet overheen. Die ziet u. Maar laat u dat vanmiddag dan maar merken. En Heere God, kijkt u dan in genade niet over ons heen, ook als we niet nog zo hoog staan, maar spreekt u ons aan en breng ons aan uw voeten op die beste plek en zegen ons. We bidden voor elkaar zoals we hier in de kerk zijn. Dank u dat we hier mogen zijn met onze kinderen, onze jongeren. Ook als we midden in het leven staan, of als we oud zijn geworden. Heren, wij vragen u om uw zegen voor ons allen, maar we bidden, weet ons ook verbonden met uw kerk wereldwijd, met uw volk Israël, met onze broeders en zusters die uw naam belijden, ook onder uw eigen volk, met onze broeders en zusters in de verdrukking. Wij bidden u, laat overal waar vandaag uw gemeente samenkomt, op dit moment of misschien ook nog later, de zegen van uw woord ervaren worden. Uw koninkrijk uitgebreid. En mogen wij in die zegen vanmiddag delen. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij lezen de schriften vanmiddag allereerst in Lucas 18, 9 tot en met 14. Bekende gelijkenis van de fariseer en de tollenaar zal vanmiddag ook de stof voor de verkondiging zijn. We lezen daarbij uit Romeinen 3, 19 tot 24. Lucas 18, 9 tot 14, dat is ook de tekst voor de prediking. En Romeinen 3. We lezen daar het woord van God als volgt. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en hij bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan. En hij durfde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst. En hij zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Romeinen 3, 19 tot 24. En daar zegt de apostel Paulus, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van de zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd. En ze missen de heerlijkheid van God. En ze worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. U mag de gaven van uw liefde bijeenbrengen in de collecte. Eerste voor de centrale diaconie, tweede voor de kerkrentmeesters. En straks is de collecte bij de uitgang bestemd voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. We zingen uit Psalm 26, 8, 9 en 12. 26 vers 8, 9 en 12. We zingen gemeente na de verkondiging. Psalm 72, vers 7. 72, het zevende vers. Gemeente, wanneer ben je een rechtvaardige? Dat is waar het vanmiddag om gaat. Dat is ook het hele punt in de gelijkenis die Jezus vertelt over die farizeeër, die tollenaar. Wat is dat eigenlijk, een rechtvaardige? Jongen, als ik u vanmiddag zou vragen, wat is een rechtvaardige? Ja, dat is ook wel een woord wat je niet zomaar gebruikt, maar zo ongeveer weet je denk ik wel. Een rechtvaardige, laat ik het zomaar zeggen, dat is iemand die een rechte koers vaart. Tegenover God. Tegenover zijn naaste. In de taal van de Joden uit de tijd van Jezus. Een tzaddik. Dat is een rechtvaardige. Maar goed, wanneer ben je nou zo iemand? Want je kan wel ongeveer de definitie weten, maar wanneer ben je nou een rechtvaardige? Nou ja, zegt iemand, als je even terugdenkt aan net, een rechtvaardige, dat is iemand die een rechte koers vaart. Dan is het antwoord op die vraag ook niet zo heel erg moeilijk. Want er zijn genoeg mensen die een zigzagkoers gaan. Hè? Ze een beetje van het een naar het ander en zo. En zo proberen ze hun eigen leven al zigzaggend te leiden. Of nog erger, mensen die zelfs dat niet doen, maar die er gewoon een grote puinhoop van maken in hun leven. We zijn er ook zat. Een rechtvaardige, nou ja, dat is dan iemand die het er beter afbrengt dan de rest. Die het beter doet dan al die mensen die er in hun leven een zootje van maken. Nou ja, of we daarmee wegkomen, gemeente, en ook of we daarmee voor onszelf wegkomen, dat is vanmiddag maar zeer de vraag. Maar daar kom ik zo wel op terug. Wanneer ben je een rechtvaardige? Ik zei net al, om die vraag cirkelt ook die gelijkenis die we vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Overbekende gelijkenis van die farizeeër en die tollenaar. Uit het leven gegrepen trouwens. Want je kon ze in die tijd op straat allebei zomaar tegenkomen. Het is alsof Jezus die twee mensen zomaar van de straat plukte. Een farizeeër en een tollenaar. Het lijkt op het eerste gehoor trouwens ook wel dat het een beetje stereotypen zijn. Dat zijn dat niet, maar voor ons gevoel misschien wel een beetje. Hè? Dan zeg je die farizeeën. Ja, dat is voor ons eigenlijk een beetje iemand die model staat voor de huichelaar. Hè, een farizeeën. Iemand die de katjes in het donker knijpt. En die tollenaar, ja, dat is iemand die openlijk gewoon maar zomaar zijn eigen leven leidt en zo. En dat beeld dat lijkt nog aardig te kloppen ook trouwens. Want ik hoor die farizeeën bidden. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die anderen. Zeggen wij, zie je wel? Daar heb je hem. Huichelaar. Ik zou zeggen, dan moet je even voorzichtig iets aandoen. En ook even terug naar de tijd van de Bijbel. Farizeeërs, dat waren, het waren vijanden van Jezus, in de meeste gevallen, ook niet allemaal, maar in de meeste gevallen. Maar het waren in elk geval, je kon van alles nog wat van ze zeggen, maar het waren in elk geval mensen die de wet van God ernstig namen. Misschien eerder voor een ander dan voor zichzelf, maar het waren tamelijk rechtzinnige mensen. Sadduceeërs, dat was een heel ander slagvolk. Maar farizeeërs, Dat waren de mensen van de orthodoxe kant, zou je zeggen. En ja, dan die tollenaar. Die mensen die waren enorm gehaat, hè, in die tijd. waren de belastingambtenaren van het Romeinse Rijk, maar ze stonden erom bekend dat ze meer vroegen dan was opgedragen. En nou ja, wat ze meer kregen, dat staken ze in hun eigen zak als een mooie bijverdienste. Ik zou vandaag zeggen dat waren de witte bordencriminelen. Je verrijken ten koste van een ander. En niet voor niks is het in het Nieuwe Testament een vaste uitdrukking geworden. Hè? Tollenaren en zondaren, een soort zoekt soort. Tollenaren en zondaren. Nou ja, als je dan vanuit die gelijkenis de vraag moet gaan beantwoorden wie nou die rechtvaardige is, dan is het antwoord ook niet zo heel erg moeilijk. Kijk, wij kiezen natuurlijk voor die tollenaar, want die fariseeën die vinden we niet te vertrouwen. Maar dat lag voor die eerste hoorders van deze gelijkenis helemaal niet voor de hand. Die zouden 10-1 gekozen hebben voor die fariseeën. De man was tenminste rechtzinnig. Een rechtvaardige. Die tollenaar die kan het in elk geval niet wezen. Die valt af. Nou ja, daar blijft er maar één over. Die fariseeën dus. Trouwens, als je het aan die twee mensen gevraagd zou hebben, dan had het er niet anders uitgezien. Als je die fariseeër had gevraagd, bent u een rechtvaardige, een tzaddik? Dan zou die man gezegd hebben, ja natuurlijk, want ik hoor hem bidden, hè? Daar hoor je het eigenlijk wel aan. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige, overspelers, die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week, geef 10e van alles wat ik bezit. En je zou zeggen, dat is de man van de rechte koers. En als je het aan die tollenaar gevraagd had, ben je een rechtvaardige? Dan had hij vast en zeker gezegd nee. Nee. Je moest eens weten. Hij durft zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. En ik hoor maar 1 ding zeggen. O God, wees mij de zondaar genadig. De zonde. Nou ja, gemeente, in de ogen van mensen liggen de dingen dus duidelijk. Die fariseer is de rechtvaardige en die tollenaar, dat is die onrechtvaardige. Maar kijk, en nou gaat het een stap verder. Of liever gezegd, nou gaat Jezus met die gelijkenis een stap verder. Want hij sprak, die gelijkenis staat er met het oog op hen die van zichzelf overtuigd waren, hè, daar heb je het, die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en die anderen niets achten. Deze gelijkenis. Hoe liggen de zaken in de ogen van God? Dat is die vraag, gemeente, waar we maar zo weinig aan toekomen. Herkent u dat? We kunnen soms enorm druk zijn met wat vinden de mensen van ons. Hoe kom ik over? En je kan soms enorm druk zijn met jezelf. Wie ben ik nou precies? Maar hoe zit het met die andere vraag? Hoe kijkt God naar mij? Ben je rechtvaardig? Ik zei straks, rechtvaardig, dat betekent dat je een rechte koers vaart. Maar nou moet ik het een beetje theologischer zeggen. Rechtvaardig, dat wil zeggen dat het recht ligt tussen God en ons. Hoe kijkt God naar ons? Ja, ik betrek het heel bewust vanmiddag meteen op onszelf. Want je moet als het ware die gelijkenis mee binnenkomen. Het is geen kwestie dat we zo eens een beetje aan de kant kunnen gaan staan kijken en zo van wat er allemaal gebeurt, wat Jezus schildert in die gelijkenis, die twee mannen en zo. En dat wij dan een beetje onze mind opmaken. We kijken ernaar en zeggen, ja, nou ja, de een is zo en de ander is zo. En nee. We kunnen vanmiddag niet buiten schot blijven. Je wordt erin meegenomen, onherroepelijk. Hoe zit dat met ons? En met die vraag in mijn achterhoofd gaan we die gelijkenis nog eens met elkaar lezen. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, zegt Jezus. Ziet ze gaan, hè? Twee mensen. En zegt Jezus, kijk eens, die ene, dat is een farizeeër, en die andere, dat is een tollenaar. Wat gaat die farizeeër doen in de tempel? Nou zeg je, dat is niet zo moeilijk, die gaat bidden. Jawel. Het staat er ook met nadruk in vers 11. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf. Of misschien moet je het zo vertalen. De farizeeër ging bij zichzelf staan. Ging apart staan. Een beetje apart van de rest. En hij bad. Het hoorde bij een bepaalde gebedshouding. Hè? Dan ging je even een beetje apart staan. Dan zonderde je wat af van de rest. En die man die staat er ook echt helemaal. Als je daar ziet staan bidden, dan denk je, dat moet wel een rechtvaardige zijn. Als die man daar zo ziet staan, zo vooraan en zo. Is er helemaal klaar voor. En ik hoor hem bidden. Jezus, laat ons meeluisteren met zijn gebed. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Had een paar pasjes vooruit gedaan, weet u nog? Ik ben niet zoals de andere mensen. Niet zoals rovers of onrechtvaardigen of overspelers. Of zoals die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou ja, je zou zeggen, daar kun je rechtvaardigen aan herkennen. Punt gaaf. Anders dan de andere mensen. En dan komt er een rijtje. Hè? Rovers, onrechtvaardige overspelers, tollenaren. Ik vast 2 maal per week. Terwijl de wet van Mozes maar 1 maal per jaar gebood. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Terwijl het ging om de 10e van een aantal dingen. Punt gaaf. En dan die tollenaar. Hij staat er ook. Maar achterin. Hij bleef van verre staan. Staat er. Kun je zo voor je zien gebeuren, hè? Die farizeeër die staat apart. Die staat helemaal vooraan. Staat apart. En die tollenaar die blijft van verre staan. Helemaal achteraan. Hij wil zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Dat is geen onwil, maar hij durft het niet. En in plaats daarvan slaat hij zichzelf op de borst. En dan niet als teken van, kijk eens, hier ben ik, maar als teken van rouwbeklag. En hij bidt alleen maar dit. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Meer heeft die man niet te zeggen. Ja, wat moet hij ook meer zeggen trouwens? Hij vast niet. En hij geeft geen 10e van alles wat hij bezit. Integendeel, hij vraagt veel meer dan 10e extra van mens. Het lijkt dus ook, gemeente, dat het in de ogen van God wel duidelijk moet zijn hoe het hier zit. Ook in de ogen van God moet die farizeeër wel de rechtvaardige zijn. Tollenaar kan het niet wezen. Maar dan. dan moet u eens meelezen wat Jezus zegt. Ik zeg u. Gaat Jezus de toepassing maken. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Deze, dat wil zeggen die tollenaar dus. Meer in tegenstelling tot die andere, die farizeeën. Het loopt totaal anders, gemeente, dan je zou denken. Niet de farizeeër, maar de tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis. In een rechte verhouding tot God. En gemeente, daar kun je lang of kort over praten, maar dat is, als je er goed over nadenkt, is dat gewoon schokkend. Moet u zich even proberen voor te stellen. Stel u voor dat er nou iemand vanmiddag bij ons in de kerk zit. En u had hem al gezien of u had haar al gezien. Zeg, moet je eens kijken. En dan weet je precies wat er aan de hand is. Als het nou over een echte zondaar gaat. En vroeger had je op een dorp mensen waar iedereen van wist van kijk, ja, die deugt gewoon helemaal niet, hè. Wij leven tegenwoordig in een veel geïndividualiseerde samenleving, maar vroeger had je dat natuurlijk. En als zo iemand dan in de kerk kwam, praat het hele dorp over. Gaat zo iemand gerechtvaardigd naar huis in tegenstelling tot van die keurig nette kerkmensen. En dan moet je niet zeggen dat je het niet schokkend vindt, want dan heb je het nog niet begrepen. Dat niet de mensen van het streepje voor bij God voorgaan. Maar dat God zondaren opzoekt. Ik ga even terug naar die farizeeën. Want wat is er nou eigenlijk met die man aan de hand? Hebben u dat nou voor uzelf doorgemeten? Wat is er nou met die man aan de hand? Wat is nou zijn probleem? Jongen, als je dat voor jezelf eens moet proberen te bedenken. Wat zou dan het probleem van die farizeeën zijn? Ja, hij denkt te goed over zichzelf. Ja, zeker. Maar dat blijft ook nog wel weer een beetje algemeen, hè? Denkt te goed over zichzelf. Wat doet hij nou eigenlijk? Je kan het zo lezen, hè, wat hij doet. Hij vergelijkt zichzelf met andere mensen. En vergeleken met andere mensen komt hij er eigenlijk nog best aardig vanaf. Hij vergelijkt zichzelf niet met een broeder farizeeër, maar hij vergelijkt zichzelf met onrechtvaardigen, overspelers, rovers en tollenaren. Nou ja, jongelui, zeg nou zelf, dan kom je er toch wel heel snel beter vanaf. Ik kan me zo voorstellen dat als je naar die gelijkenis zit te luisteren, dat je vanmiddag ook zomaar bij jezelf kan denken, het kan eigenlijk nog zat gekker dan het in mijn leven gaat. Ik ben eigenlijk genoeg jonge lui tegengekomen die dat ook wel eens hardop hebben gezegd tegen me. Van ja, natuurlijk, er mankeert aan mij best het een en ander, maar het kan ook zat gekker, want je moest eens weten. En dan krijg je soms een heel verhaal en zo. omgang van jongens en meisjes met elkaar. Uitgaan, nou ja. Die fariseeën die vergelijkt zichzelf ja, met mensen waar die het eigenlijk altijd van wint. Maar ja, daarmee, kijk en daar heb je het punt nou. Daarmee schroeft hij die maatstaf van de wet van God wel behoorlijk naar beneden. Ziet u dat? Hij vergelijkt zichzelf niet met de wet van God. Met andere mensen. Mensen waar hij bijvoorbeeld van weet dat hij het er wel van kan winnen. Net zoals bijvoorbeeld met die tollenaar. Want die fariseeën had die tollenaar wel gezien hoor. Dat zegt hij toch, die tollenaar daar. Ze gingen samen naar de tempel om te bidden. Misschien die fariseeën was stiekem bij zichzelf gedacht. Wat moet die tollenaar hier in de tempel? Laat hij weggaan. Heeft hij niks te zoeken. Maar vervolgens heeft hij die tollenaar ver achter zich gelaten. Want hij mocht helemaal naar voren. Hij liep naar voren toe. En hij gaat er eens even goed voor staan om God te danken hoe goed hij eigenlijk wel niet is. Beter dan die tollenaar. Nou ja, gemeente, als je je rechtvaardigheid moet bewijzen door jezelf te vergelijken met andere mensen. Dan maken we het ons wel erg makkelijk. En dat is wel een geweldig groot gevaar, zeg ik erbij. Ik zou bijna zeggen, hoe meer onze samenleving verloedert, des te groter is het gevaar van die houding van die fariseeën. Dat mankeert aan mij ook wel het een en ander, maar ik ben in elk geval nog wel beter dan de rest. Hè? Kan je zomaar horen als je in de kerk met elkaar praat. De rest, noem het misschien een beetje anders, maar de buitenkerkelijke of ja, wat dan ook. Beter dan de rest. Beter dan hoeren en drugsverslaafden en criminelen en wat dan ook maar. En ik kan me best voorstellen als u zich langzamerhand ook een beetje eraan gaat irriteren hoor, als ik dat zeg. Ja, maar het is toch ook gewoon zo? Het is zondagmiddag en ik ben er toch weer? Nou ja. Dat is trouwens fijn hoor, dat u en jij er bent. Laat ik dat er even heel nadrukkelijk bij zeggen. Maar als je daarmee een lijstje van pluspuntjes moet gaan bij elkaar brengen. Hoe snel doen we dat, hè? Ik zal nooit vergeten, ik was denk ik tweede of derde jaar student, dat we zo'n bijeenkomst hadden met studenten in de theologie. Er sprak dominee Maasland. En die kon je zo aankijken. En dat kan hij nog, denk ik, maar toen in ieder geval. En toen zei hij van, kijk, misschien ben jij zo iemand die stilletjes denkt dat de Heere God maar blij moet zijn dat jij theologie bent gaan studeren. Ik ben dat nooit vergeten. Denk dat dat toch wel bij me binnenkwam. Dat gaat zomaar, hè? En trouwens, dat gaat niet alleen voor dominees en voor ouderlingen en zo, voor diakenen op, maar gewoon voor ons één voor één. Dat God eigenlijk maar blij met ons moet zijn. Zoals we zijn. Ja, tuurlijk, er is best wel het een en ander aan mis en zo. En dan zijn we allemaal zondaren, zeggen we er ook nog wel bij. Maar tegelijkertijd beter dan de rest. Kijk, daar heb je het. vergelijken ons met anderen, in plaats van dat we persoonlijk voor het aangezicht van God komen te staan. En dat terwijl, dan kijk nog even naar die fariseeën, dat terwijl die man daar stond in die gebedshouding, je zou zeggen die man staat voor het aangezicht van God, open en bloot. Grote waarschuwing, gemeente. Dat je met heel je hebben en houden voor God nog wat kan zijn. Komt er daardoor soms, en nou vraag ik maar door, dat je daar in pastorale gesprekken gewoon minder over hoort. Over die vraag of het nou goed ligt, of het nou recht ligt tussen God en tussen mij. Als ik voor mezelf gewoon eens naga die afgelopen jaren, misschien heb ik de verkeerde mensen gesproken, dat zou natuurlijk kunnen, maar ik kwam die vraag echt niet op elk gesprek tegen. Zeker niet. Ik kwam die vraag misschien wel eerder tegen op catechisatie. Dan werd dat niet zo dogmatisch verwoord en zo. Ik bedoel, op de manier van de catechismus. Maar dan toch wel van die vraag van, ja maar, hoe zit dat nou tussen God en tussen mij? Natuurlijk, waren ook zat jongelui waarvan ik dacht van denk je daar ooit over na? Of denk je zomaar dat je leven zomaar doorgaat? Ik ben ze tegengekomen. Die het soms zomaar opschrijven. En die me vroegen, wilt u met me bidden? Want ik zit zo verstrikt. Kijk, dan heb je geen tijd meer om het over een ander te hebben. Gemeente, zolang wij in de kerk nog druk zijn met een ander, op welke manier dan ook, dan zijn we blijkbaar niet druk met onszelf en ook niet met God. Ziet u hoe dichtbij die fariseer zit? De man van zijn goede gedrag. Maar het oordeel van Jezus is duidelijk. Die man gaat niet gerechtvaardigd naar huis. Had hij ook niet omgevraagd, hè? Ziet u dat? Had hij niet omgevraagd, hoor. Om gerechtvaardigd naar zijn huis te gaan. Man had alleen maar gedankt dat hij beter was dan de rest. Gaat niet gerechtvaardigd naar huis. Hij heeft niet gevraagd, krijgt niet ook. Hij gaat de tempel uit zoals hij erin gekomen was. Dat is altijd een beetje aanvechtbaar. En voor dominees is dat niet zo vleiend als dat gezegd wordt. Hè? Van, ik ga de kerk uit zoals ik erin gekomen ben. Als dat op huisbezoek gezegd wordt, dan betekent dat meestal, ik vind eigenlijk helemaal niks. Ik denk ook dat niet waar is trouwens. Je kerk uitgaat zoals je erin gekomen bent. Of, nou ja, misschien toch wel. Maar dan moet je het gewoon eerst maar eens bij jezelf gaan zoeken. Komt dat soms ook omdat je gewoon nergens om vraagt, hè? Als je gewoon alleen maar de kerk binnenkomt en gaat zitten en zo. En je zit de dienst uit en je gaat weer naar huis, ja. Of omdat je gewoon niks nodig hebt. Je denkt van ja, ik heb eigenlijk alles wel zo'n beetje. Net als die fariseeën. Heb u wat te vragen, gemeente? Heb u wat te belijden? En jij? Nee, als je vooraan staat zomaar, dan zeg je gelijk nee. Heb je wat te belijden? Voor God bedoel ik. Weet u wat Jezus zegt? Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Als je nog hoog met jezelf staat, als je denkt van ik red het allemaal wel in mijn leven, dan zegt Jezus, dan stort je dadelijk van je eigen voetstukje af naar beneden. Als je voor God komt. Met je eigen waan en zo. Geen genade nodig. Geen genade nodig, of wel? Kijk naar die tollenaar. Hij staat van verre, staat er. Helemaal achterin. Nee, dat is geen kwestie van vroomheid of zo. Dat hij denkt van nou, ik ga hier staan, want dat oogt beter. Hij durft niet naar voren te komen. Ze zullen hem aanzien komen. Of liever gezegd, God zal hem aanzien komen. Hij weet maar al te goed wie die is. Een tollenaar. Een zondaar. Maar dan niet een zondaar van het soort van, we zijn allemaal zondaren. Want dat doet niet zo pijn, hè? We zijn allemaal zondaren. Dat klinkt misschien wel gewichtig, maar het is ook heel licht. Gedeelde smart is halve smart of nog minder. Tollenaar zegt dat niet. Hij zegt ook niet, kijk, die fariseer, die staat wel zo mooi vooraan en die staat er wel zo mooi vooraan te bidden. Maar hij zegt niet in zijn gebed, Heere God, ik dank u dat ik niet ben zoals die fariseer, want hij staat er wel vooraan, want hij is een grote huichelaar. Hij zegt niet, ja, ik ben ook een zondaar, maar ik kom er nog eerlijk vooruit. Hoor ik hem allemaal niet zeggen. Hij is niet druk met een ander. Ziet u dat? Hij is niet druk met de handen. Hij durft zijn ogen niet naar de hemel op te heffen. En hij durft niet naar voren te komen. En hij zegt, Heere God, ik heb er geen recht op dat ik hier sta. En toch sta ik hier. Want ik heb hier maar één ding te bidden. En één ding te vragen. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat woordje de, dat lidwoord, dat staat er echt bij hoor. Dat maakt het ook precies anders. De zondaar. Geen vergelijkingsmateriaal met een ander, hè? De zondaar. Genoeg aan mezelf. Ja, dat zegt die man. Ik heb genoeg aan mezelf. En zondaar, ja, dat ben je niet door je te vergelijken met andere mensen. Dan ben je door je te vergelijken met de wet van God. Wees mij de zondaar genadig. Ja. Waar haalt die man het vandaan, gemeente, dat gebed? Ik ken die man niet, ik weet niet wat voor man het was, maar goed, het was een tollenaar in elk geval. Maar hij noemt zichzelf de zondaar, maar hij stopt dan niet. Hij bidt om genade. Waar haal je het vandaan, tollenaar? Ja, gemeente, zegt u het zelf, maar wat hou je over als je in je leven echt door het ijs zakt? Er heeft er maar één ding over. Dan zeg je, God, als u er niet bent en als u me niet redt, dan blijf ik nergens. Dan ga ik voor eeuwig verloren. Genade, o God. Vaste grond onder mijn voeten. Vergeving van mijn schuld. Ja, daar bidt die man om. Vergeving van mijn schuld. En wat zegt Jezus? Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd naar Zeus. Nou ja, zegt iemand, dat gaat wel makkelijk. Hij bidt en hij gaat gerechtvaardigd naar Zeus. Ja, jawel. Dat zegt Jezus natuurlijk niet makkelijk, hè? Kom ik bij die woorden van Paulus, hè, Romeinen 3. Uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Hè, door te proberen zelf die ladder van die wet van God op te klimmen, daar ga je niet meer redden. Maar nou zegt Paulus, die gerechtigheid van God, die wordt geopenbaard. Nee, niet door te proberen om zelf zo je best te doen. Maar die wordt geopenbaard door Jezus. Als er nou één rechtvaardige is, dan is hij het, Jezus. Als er nou één is die wet van God volmaakt gehouden heeft, dan is het de Heer Jezus. En als er één is die antwoord heeft op dat gebed, o God, wees mij de zondaar genade, dan is het Jezus. Dat geldt voor toen, dat geldt voor vandaag. En waar wij... En jongelui, als dat voor jullie geldt vanmiddag, waar wij door onze bodems moeten heen zakken, daar zijn die handen, die doorboorde handen van de Heer Jezus, die je vasthouden, die je vastgrijpen, die je redden. Ik zeg u, die tollenaar ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij zocht vrede. Vrede met God. Nou gaan wij zo meteen naar huis. Hoe gaat u en jongelui, hoe ga je nou dadelijk de kerk uit? Dat is één van twee, hè? Of je gaat net als die fariseer. Je gaat de kerk uit zoals je erin kwam. Je had ook nergens om gevraagd. Of je gaat zoals die tollenaar. Kan dat zomaar? Ja. Nou, zomaar. Kostte Jezus zijn bloed. Niks zomaar dus. Maar je mag het wel bidden vanavond. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Er zit in de grote kerk van Woerden een gebrandschilderd raam en daar staat op: maak ons als de publicaan. En de publicaan, daar staat een tollenaar. Maak ons als de publicaan is gerechtvaardigd naar zijn huis gegaan. Ik hoorde ooit dominee Kiewiet in een preek over deze tekst preken. En toen zei hij, kijk dan... stond in Woerden en zei, kijk, dan zag je die mensen gaan naar huis. En dan dacht ik soms zo stilletjes bij mezelf, wie gaat er nou gerechtvaardigd naar huis? Zie je, dan gebeurt er wat, hè? Dat is dan geen kwestie van, nou, we zijn weer naar de kerk geweest en we hebben onze plichten gedaan of nou ja, wat dan ook. Maar er is wat gebeurd. Gerechtvaardigd naar huis. Vrijgesproken. Is de plek waar het gebeurt. Vrijgesproken. Waar het bloed van Jezus Christus reinigt. Van al je zonden. Nou, nog één ding voor vanavond. Het laatste. Want dan gaat die farizeeën niet gerechtvaardigd naar huis. Stel je nou voor dat hij de volgende keer weer in de tempel zou komen. En dan gaat hij achterin staan. Gaat hij ook bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Speelt die nederigheid. Kierkegaard is gezegd, sinds Jezus die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar heeft verteld, bidt de fariseer. Net als de tollenaar. Nou ja, dat soort gespeelde nederigheid ontmaskert de Heilige Geest natuurlijk. En die tollenaar dan? Kan die tollenaar nou volgende week zeggen? Ze, nou ja, kijk, vorige week moest ik daar achterin staan, want het was toch helemaal mis met me. Maar nou ja, gelukkig, nou is het in mijn leven anders geworden. En nou kan ik doorlopen naar voren. Nou ja, dan wordt hij weer net als die fariseeën. Dagelijks leren leven van genade. Dan word je niet groot met jezelf. Ik heb de indruk dat dat ook wel minder wordt begrepen vandaag. Dat mensen dat soms ook maar een beetje armoedig vinden. Hè, dan dat je iedere keer weer opnieuw om genade moet bidden. Kom je dan nooit verder en zo? En dat is de groei in de genade. Nou, dat is er zeker. Zeker weten. Maar het betekent niet dat ik dat gebed van die tollenaar overgroei. Elke keer opnieuw. Om hoe langer hoe meer te wortelen in de genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Luther die schreef op zijn sterfbed, wij zijn maar bedelaars. Dat is waar. Bedelaars om genade. Bedelaars bij de gratie van God. En ze komen thuis, gerechtvaardigd naar huis. Laat ik het in de toepassing maar heel kort houden. Vanavond. Wie volgt? Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, wij zijn gekomen aan het einde van deze dienst en aan het einde van de diensten van deze dag. Wij bidden u, als u ons naar huis ziet gaan, de week in, ook de week die een voorbereiding is op uw dag opnieuw. En Heere, u weet of wij gerechtvaardigd naar huis gaan. We hebben gehoord, dat kan alleen maar door genade. Niet door onze prestatie, maar wel door gratie. En daarom bidden wij. Doorgrond ons. En ken ons. Ook in deze week. Zie of bij ons een schadelijke weg is. En leidt u ons op de eeuwige weg. De weg achter u, Heere Jezus. De weg van navolging. Van kruisdragen. De weg. Nee, niet de weg van ons eigen ik. Ook niet de weg van onze vroomheid. Maar de weg die u gegaan bent, Heere Jezus. Om onze redder te zijn. De kruisweg. Opdat wij het ook leren, hoe langer hoe meer. Ons eigen vlees, ook ons vrome vlees te kruisigen. En van genade te leven. Oefen ons daarin. Heilig ons. Doe ons leven. Met u. En voor u. Heren, wij bidden voor elkaar. Ook in deze nieuwe week. Stuur met ons in kerk en in school en in gezin en in werk. En ook als we geen werk hebben, wees met ons in alle omstandigheden, in blijdschap, ook in verdriet, ook als we naar de begraafplaats moeten gaan. Draag ons en zegen ons. En blijf ons nabij, in de vergeving van het onze, uit genade. Amen. Psalm 72, 7 en 8, 92. 7 en 8 is onze slotzang. 92, 7 en 8. De Heere is verheven. Toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Gaat dan u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.